Daniel hoofdstuk 6. Daar zijn we gekomen vanavond. En ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat dit wellicht de meest bekende geschiedenis is uit het boek Daniel. Kinderen worden al snel mee vertrouwd gemaakt. Daniel in de leeuwenkuil. En juist omdat het zo vertrouwd is, denk ik, lezen we zo gemakkelijk over zoveel dingen heen. Vaak wordt aan de hand, en er zijn ook liedjes gemaakt in de opzicht, gezegd van, wees een Daniel. Laten we Daniel zijn voorbeeld navolgen. En inderdaad, er zijn denk ik toch heel wat praktische zaken in dit gedeelte die ons kunnen tot voorbeeld zijn. Maar ik denk persoonlijk absoluut niet dat dit de bedoeling is van dit hoofdstuk, dat wij Daniels moeten worden. Ik hoop aan het eind van deze Bijbelstudie, of van de volgende Bijbelstudie als we hier rond geraken, dat een stuk te verduidelijken, dat het eveneens belangrijk is om ons met de juiste personen in de schrift te vereenzelvigen. En ik denk dat Daniel niet in die zin, toch niet in deze geschiedenis, het voorbeeld is om ons mee te vereenzelvigen. Maar daar kom ik later op terug. Ik denk dat een goed aanknopingspunt om deze geschiedenis te overdenken, het punt is waar we de vorige keren ook mee begonnen zijn, namelijk met het te plaatsen in de structuur die we samen hebben leren ontdekken. Die structuur die jullie allemaal hier zien, die je nog, denk ik, wel kent. En we hebben gezien dat hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 7 een mooie spiegelbeeldstructuur heeft. En Daniel hoofdstuk 6, zoals we zien, loopt of vertoont veel gelijkenis met Daniel hoofdstuk 3. In Daniel hoofdstuk 3 hebben we een martelale verhaal gezien. God redt Daniels vrienden uit de vurige oven. En wat we nu met elkaar gelezen hebben, is de geschiedenis van God die Daniel redt uit de leeuwenkuil. En vanuit die parallele overeenkomst denk ik dat het goed is om eerst een aantal dingen op een rijtje te zetten en te zien dat er inderdaad enorm veel gelijkenis is tussen deze beide geschiedenissen. Ik hoop dat je een beetje goed vertrouwd bent ondertussen met Daniel hoofdstuk 6 en ook met Daniel hoofdstuk 3. En het zou goed zijn om je vingertje tussen Daniel hoofdstuk 3 te steken en misschien bij Daniel hoofdstuk 6 te blijven, omdat we een beetje over en het weer gaan kijken naar de parallele gelijkenissen tussen beide martelaren verhalen. Wat opvalt is dat als eerste beiden, en daarmee bedoel ik in Daniel hoofdstuk 3 zowel de vrienden van Daniel als Daniel, een heel snelle opgang maken op de ladder in Babylonië. Met name op de hiërarchische ladder, in de structuren, van de gezagstructuren van Babylonië, gaan deze mensen heel snel naar de top toe. En wat we bij beide vinden, zowel in Daniel hoofdstuk 6 hier, als ook in Daniel 3, meer uitgesproken in hoofdstuk 6 nog dan in Daniel 3, dat deze snelle vooruitgang, opklimming op die ladder, voor beiden inhoudt dat de mensen in hun omgeving op hen afgunstig worden. Als je goed gelezen hebt in Daniel hoofdstuk 6, dan begint de miserie, om het zo te zeggen, met het idee dat de koning heeft, en dat hij blijkbaar toch al publiekelijk heeft bekendgemaakt, dat hij van plan is om Daniel tot de hoogste functie te verheffen. Kijk maar, in Daniel 6 vers 4, toen overtrof deze Daniel, de rijksbestuurder en stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. En dan vind je in vers 5, daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Dus zie je, de reden waarom deze mensen eigenlijk een plan smeren tegen Daniël, is omdat de koning van plan is om hem tot de hoogste in het koninkrijk te verheffen. En dat was ook zo, of beter gezegd, iets gelijkaardigs vonden we ook bij de vrienden van Daniël. Herinnert u dat de vrienden van Daniël aan het eind van Daniël hoofdstuk 2 op verzoek van Daniël het bestuur kregen over het gewest Babel? Sadrak, Mesach en Abednego werden aangesteld als de bestuurders van het gewest Babel. Nu dan in Daniël hoofdstuk 3 vinden we dat beeld opgericht wordt, waarvan er een decreet van de koning komt, dat iedereen zich voor dat beeld moet buigen, maar we weten dat de vrienden van Daniël zich niet willen buigen voor dat beeld. En de reden waarom dit zo aan de oppervlakte komt, want er waren daar enorm veel mensen verzameld, is omdat bepaalde mensen het nodig vinden om aan de koning zijn mouw te gaan trekken en te zeggen, zeg, beste koning, die mannen daar, die buigen niet voor uw verordening. En wie zijn deze mannen? Wel, we vinden ze nadrukkelijk terug in vers 8. Terzelfder tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. De Chaldeërs. Nu, deze Chaldeërs waren deze mensen die eigenlijk, in het vorige hoofdstuk, een beetje voor aap stonden. In die zin dat zij niet in staat waren om de droom en de uitleg te geven aan de koning. En het zijn juist deze mensen die op deze manier hier proberen terug op een goed blaadje willen komen te staan van de koning, door de koning te wijzen op het gedrag van de vrienden van Daniël. Dus daar vind je eigenlijk, niet direct aan de oppervlakte, maar toch dezelfde gedachte dat de reden waarom uiteindelijk deze vrienden van Daniël aangeklaagd worden, is een stuk afgunst, omwille van de positie die ze verkregen hebben. Dus dat is één van de dingen die als eerste, zeg ik maar, en beide terug te vinden is. Beide worden gepromoveerd, krijgen aanzien, en dat wordt hun niet in dank afgenomen. Anderen zijn afgunstig. In beide gevallen, laten we nu maar in Daniël 3 blijven, vinden we, want het gaat om vers 8, wat we net gelezen hebben, vinden we dat beide worden aangeklaagd bij de koning. Zowel de vrienden van Daniël hier in Daniël hoofdstuk 3, als in Daniël hoofdstuk 6. En waarvoor worden ze aangeklaagd bij de koning? Wat is eigenlijk de beschuldiging die deze mensen inbrengen? Wel, we vinden eigenlijk tweemaal hetzelfde. Kijk maar in Daniël hoofdstuk 3, vers 12. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Met andere woorden, waar sturen ze op aan? Ze sturen op aan dat deze mannen de koning ongehoorzaam, ontrouw zijn. En hetzelfde geldt ook voor Daniël in Daniël hoofdstuk 6. Een bijna gelijkaardige bewoording in vers 14 van Daniël hoofdstuk 6. Toen zeiden zij tot de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, geeft geen acht geslagen op u, o koning. Zie je, net dezelfde gedachte. Ook willen ze Daniël daar in discrediet brengen, door te zeggen dat hij, de koning, ontrouw is. Nu, dat is wel bijzonder om daar een moment bij stil te staan, want deze aanklacht van deze mensen, zowel in het geval van Daniël als in het geval van de vrienden, is toch wel iets opmerkelijks in de oorspronkelijke taal. In Daniël 3 vers 8 hebben we gelezen, dus terzelfde tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs. Maar in de meest letterlijke vertaling staat er dit. Terzelfde tijd traden Chaldeese mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren, dat is onze vertaling zoals. Volgende. Juist op dat tijdstip naderden, hè, dat is een andere vertaling, Galdese kerels en zetten hun tanden in de Judeërs. En dan moet je lezen in Daniel hoofdstuk 6, daar vinden we net diezelfde uitdrukking terug. Ja, maar links hier raar kijken, ik ga dat straks een beetje toelichten. In Daniel 6, vers 25, vers 25, dat staat er in onze vertaling. En de koning gaf bevel, en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniel ingebracht hadden. En tot daar wil ik lezen, in een meest letterlijke vertaling staat er, toen zei de koning dat ze die kerels die hun tanden hadden gezet in Daniel, moesten voorbrengen en de leeuwenkuil werpen. Dat is de meest letterlijke vertaling. En dat geeft aan, zo geloof ik, dat er hier een contrast geschilderd wordt. De beschuldiging die zij inbrengen, ten aanzien van Daniel en ten aanzien van de vrienden van Daniel, is er eigenlijk op gericht om Daniel en zijn vrienden te gronden te richten, te verslinden. En wat we vinden in Daniel hoofdstuk 6 is dat die onze Daniel voor de leeuwen wordt geworpen, met het oog dat zij hem zouden verslinden. Maar wie zijn eigenlijk de werkelijke verslinders? Dat zijn zij, de mensen, die Daniel en zijn vrienden vervolgen. En de taal die gebruikt wordt, laat zien dat zij eigenlijk de leeuwen zijn, die zoeken om te verslinden. En hier wordt al, zeg ik maar, een heenwijzing gemaakt, naar Daniel hoofdstuk 7, waar die verschillende koninkrijken, in tegenstelling tot de droom die Nebukadnezar heeft gehad, waar die koninkrijken voorgesteld worden in één beeld, het beeld van een mens, zien we dat die koninkrijken van die opeenvolgende wereldheersers, die komen en gaan, voorgesteld worden als wilde dieren. Wilde dieren, waarvan er gezegd wordt, toch van dat laatste dier, dat hij erop gericht is om de heiligen van de Allerhoogste te verslinden. Zie je de, wat er al gesuggereerd wordt in dit stukje? De werkelijke leeuwen zijn niet de leeuwen in de leeuwenkuil, maar zijn de vervolgers die erop gericht zijn om Daniel en zijn vrienden uiteindelijk te gronden te richten. Dat zijn de werkelijke verslinders. En dan kom ik tot de volgende gelijkenis, is dat zowel Daniel als zijn vrienden in beide situaties in Daniel 3 en Daniel hoofdstuk 6 voor een zeer zware beproeving komen te staan. En die zware beproeving is deze, dat zowel Daniel als zijn vrienden ertoe gedwongen worden om zich aan een verordening van de koning te onderwerpen, die tegen hun geloofsgetuigenis ingaat. Die tegen hun geloofsovertuiging ingaat. Beiden worden ze daartoe gedwongen. Maar er is, naast die gelijkenis, in hetgeen waartoe ze gedwongen worden, toch een heel opmerkelijk verschil te zien. En het eerste is dat de vrienden van Daniel eigenlijk gedwongen worden om te zondigen. Ze worden ertoe gedwongen om iets te doen die een zonde is tegen de God die zij dienen en lief hebben. Maar bij Daniel is dat absoluut niet het geval. Bij Daniel is het dat hij gedwongen wordt om, zeg maar, een geloofsoefening te bidden, dagelijks te bidden, tot 3 maal toe voor het aangezicht van zijn God, om die geloofsoefening, om daarmee te stoppen. Dus het gaat dan niet zozeer om een zonde, maar het gaat er daarover dat hij eigenlijk gedwongen wordt om met een geloofsoefening die hij doet, bidden tot God, om daarmee te breken en dat te stoppen. Nu net zoals dat de vrienden van Daniel niet willen zondigen, zo wil Daniel ook niet breken met die goede gewoonte. En ik denk dat erin, of ik ben ervan overtuigd, dat erin een tweeluik gezien wordt van de soorten beproeving waarin gelovigen kunnen komen te staan als zij vervolgd worden omwille van hun geloof. Enerzijds is er de beproeving om tot zonde te komen, te zondigen tegen God, en anderzijds kan die beproeving het karakter hebben dat de geloofsoefening die je gewoond bent te doen, die goed is en waarin je God echt wil dienen, dat je gedwongen wordt om daarmee op te houden. Sommige christenen worden gedwongen om iets te doen wat ze absoluut niet willen. Andere christenen worden gedwongen om niet meer langer samen te komen. Ze mogen niet meer samenkomen. Ze mogen samen niet meer de Heere zoeken en hem de lof toezingen en bidden tot hem. Publiekelijke samenkomsten zijn verboden. Dus ik denk dat je daarin mooi dat tweevoudig aspect ziet in dat tweeluik van die verzoeking van beide, zowel Daniël als zijn vrienden. En het vierde punt is dat beiden, wanneer zij weigeren, allebei gedumpt worden. De vrienden van Daniël worden gegooid in de vurige oven. En Daniël zelf, die wordt gegooid in de put van de leeuwen. En een vijfde punt vinden we dat beiden, zowel Daniël als zijn vrienden, gered worden door een tussenkomst van engelen. We hebben nadrukkelijk gelezen in Daniël hoofdstuk 6, dat Daniël zegt ten aanzien van de koning, vers 23, mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. In Daniël hoofdstuk 3 zien we dat de koning tot zijn verbazing moet vaststellen dat er geen 3, maar 4 mensen aanwezig zijn in de oven. En daar zien we ook dat er gewezen wordt dat er een engel is. Ja? Het is zelfs de koning die nadrukkelijk achteraf zegt, kijk maar in Daniël hoofdstuk 3, aan het eind, in vers 28, Nebukadnezar hief aan en zeide, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd. Dus beide worden gered door een tussenkomst van engelen, die eigenlijk een symbool is voor Gods aanwezigheid in die beproeving. En we vinden ook een gelijkaardig eindscenario aan beide geschiedenissen. Beide geschiedenissen worden gekenmerkt door het feit dat nadat ze, zowel Daniël als zijn vrienden, op een wonderbaarlijke manier door een goddelijke tussenkomst gered worden, dat beiden opnieuw geëerd worden en stijgen in aanzien. Kijk maar aan het eind van Daniël hoofdstuk 3, vers 30, toen bewees de koning Sadrach, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Aan het eind van Daniël hoofdstuk 6 wordt er gezegd in vers 29, en deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Herinnert u dat in Daniël hoofdstuk 5 Daniël volledig in de coulissen verdwenen is, onder koning Belshazzar. En hier zien we dat hij opnieuw een bijzondere plaats krijgt, de koning hem zelfs de hoogste plaats in zijn koninkrijk toedenkt, en dat hij gedurende het koningschap bijzonder hoog in aanzien staat. En dan wil ik u wijzen op het laatste dat toch zeer opvallend is, dat zowel in het geval van Daniël als zijn vrienden hun trouw in die beproeving ertoe leidt dat de respectievelijke koningen, de vrienden van Daniël ten opzichte van Nebukadnezar, en hier Daniël ten opzichte van koning Darius, dat hun trouw ertoe leidt dat die beide koningen door hun trouw de heerlijkheid zien van de God van Israël. En dat die beide koningen tot een zekere erkentenis komen voor de God van Daniël en zijn vrienden. Kijk maar eens aan het eind van Daniël hoofdstuk 3. En die erkentenis leidt in beide gevallen tot een lofprijs en tot een verordening. Een lofprijs en een verordening. Kijk maar in vers 28 van hoofdstuk 3. Nebukadnezar hief aan en zeide, geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Lofprijs en eerbetoon aan de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En kijk dan in vers 29, dan volgt de verordening. In het geval van Nebukadnezar, daarom wordt door mijn gebod uitgevaardigd, dat ieder tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, en stukken gehouden, en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, opdat er geen andere God is die zo verlossen kan. In het geval van Nebukadnezar is het een negatieve verordening. Maar laten we eens kijken naar Daniël hoofdstuk 6 aan het eind. Vers 26. Daarna schreef koning Darius aan volken, natiën en talen die de ganse aarde bewonen. Hier, opnieuw een verordening. Uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Want gij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk. En zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniël uit de macht de leeuwen heeft bevrijd. Zie je dat? Ook hij komt er tot erkentenis. Maar hier wel komen we tot aan een climax in Daniël hoofdstuk 6. Zagen wij in die bij Nebukadnezar een negatieve verordening? Eigenlijk een verordening die oproept dat er moet respect zijn voor de God van de vrienden van Daniël. Dan zien we hier dat deze koning Darius tot wel iets heel bijzonders oproept. Hij roept op dat de God van Daniël, dat iedereen voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Omdat hij, zo zegt hij, de levende God is, die blijft in eeuwigheid. En van die God erkent gij dat zijn koningschap onverderfelijk en zijn heerschappij blijvend is. Tot die vaststelling was zelfs Nebukadnezar nog niet gekomen in hoofdstuk 4. Dat is heel opmerkelijk en heel bijzonder. En het zet al meteen de toon voor het volgende hoofdstuk. Dat is zo mooi, om die aanknopingspunten te zien. Want in Daniël hoofdstuk 7, daar ziet Daniël een nachtgezicht. En een van die dingen die hij ziet in dat nachtgezicht, ik ga er nog niet zo ver op ingaan, is het volgende. Daniël hoofdstuk 7, daar wordt een zoon des mensen, een mensenzoon, geleid voor de oude van dagen. En dat vinden we in vers 14. En hem werd heerschappij gegeven. En eer, en koninklijke macht, en alle volken, naties en talen dienden hem. En let nu op de bewoording, die daar nog exact is, als in de brief, die Darius richt aan alle volken, naties en talen. Hij zegt dit, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is. Zie je dat? Dat zijn de details waarop je moet leren letten. Dat is het aanknopingspunt tussen Daniël hoofdstuk 6 en Daniël hoofdstuk 7. De heerschappij die Darius toedicht aan de God van Daniël, die heerschappij wordt hier gegeven aan een mensenzoon, die nadert voor de ouden van dagen. Een geweldig mysterie. De aanknopingspunt is ook nog heel belangrijk om hoofdstuk 6 vanuit een heel ander oogpunt te bekijken. Maar daar kom ik straks op terug, een beetje de spanning erin houden. Maar begrijp je dat het heel belangrijk is te zien om die spiegelbeeldstructuur te volgen en hoe dat je tot de ontdekking komt dat er inderdaad enorm veel gelijkenis is tussen Daniël hoofdstuk 3 en Daniël hoofdstuk 6. En dat deze hoofdstukken keer op keer ons enorm veel bijbrengen. Niet zozeer over de trouw van Daniël en zijn vrienden zelf in de beproeving, dat is denk ik niet het hoofdonderwerp in die geschiedenissen. Maar wie is het hoofdonderwerp, denk je, van deze geschiedenissen? God zelf. Zijn heerlijkheid. En opmerkelijk is dat het iedere keer de koningen zijn die tot die erkentenis komen, tot die vaststelling komen. Dus die geschiedenissen zijn niet zomaar de lotgevallen van Daniël en zijn vrienden aan het hof. Als wij leren zien naar de indeling die gemaakt is door de schrijver zelf, kom je tot heel andere conclusies, die veel verder reiken en die veel diepgaander zien dan wat je zo meteen aan de oppervlakte leest. Ik hoop dat we dat oog beginnen voor te krijgen voor deze dingen. Nu, dat brengt mij, als er geen vragen zijn, ga ik gewoon verder.
Goddeloze koning, die toen tot erkenningen komt.
Absoluut.
Dat komt ook nog een keer
niet. Absoluut. Zeker, inderdaad, dat is het wonder. En een bijzondere bemoediging uiteindelijk ook voor allen die dit boek lezen, aan wie dat het oorspronkelijk gericht is. Maar vergeet niet dat het Joodse volk, zeer dat het in ballingschap was, ervan overtuigd was dat het voor hen gedaan was. Ezechiël ziet een dal van dorre doodsbeenderen. Het volk Israël was begraven in ballingschap, onder de toorn van God. Maar wat blijkt nu? Dat deze ballingschap niet alleen tot redding is van Gods volk en zijn werk en zijn weg dat hij gaat met zijn volk, maar ook tot redding is door het getuigenis van hen, van zij die hen in de ballingschap geleid hebben. En dat is zo mooi om te zien. Dat toont dat de God van Israël zijn macht niet beperkt is tot die landsgrenzen van dat beloofde land, maar dat zijn almacht reikt over alle koninkrijken en over alle koningen. Ja, nog meer, dat gij die God is die al die koningen aanstaat en afstaat. Dat gij de macht geeft over al die koninkrijken. En dat gij de zijne weet te bewaren door alle beproevingen en verzoekingen heen die het leven en ballingschap met zich meebrengt. Ik denk dat dat een heel belangrijke vaststelling is om die dingen heel duidelijk te zien. En ook voor ons een heel bijzondere bemoediging mag zijn. Dat die geweldig grote almachtige God, die alles bestuurt, die opgang en ondergang van die koninkrijken bestuurt, dat die zo nauw betrokken is met de zijnen in hun heel specifieke situatie. Dat die God geen God van veraf is, maar een God van nabij is, die in deze beproevingen zo nabij is. Is dat nu wat de Jezus ook zegt? Wanneer hij wijst dat zij, of beter gezegd, zijn discipelen erbij bepaald dat ook zij zullen vervolgd worden en verdrukking kennen, zegt hij niet dat al hun haren geteld zijn en dat er geen van hun haren ter aarde valt zonder dat de Vader er weet van heeft? Laat dan juist dezelfde gedachte zien, dat onze God een God is van nabij en geen God van veraf, die met zijn kinderen met meegaat door die beproevingen en verzoekingen heen. En ik denk dat we daarin ook heel duidelijk ziet dat de Heere God, zoals vaak gedacht wordt, ons niet bewaart voor de beproeving, voor de verdrukking, maar dat hij ons weet te bewaren door de verdrukkingen heen. Dat is keer op keer wat dat je ziet in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Hij gaat met ons mee, door die verdrukking heen. En die verdrukkingen zijn iedere maal, ook voor de vrienden van Daniël, een groeiproces, waardoor zij er sterker uitkomen dan dat zij er voorheen zijn ingegaan. Dat waren enkele opmerkingen nog even terzijde. Serge?
In de gelijkenis van 3 en 6
ja.
Is ook veel meer ook zo van Nebuchadnezzar was geweten dat hij dat beeld opgericht had, omdat hij zo'n beeld had van zichzelf ook. En iedereen die daar tegen was, kreeg ook straf. Maar dat was de oorzaak was van ja, je hebt dan dat beeld van zichzelf voor ogen en dat was goddelijk. En voor zijn goddelijke macht ook eigenlijk te bevestigen en iedereen moest daarvoor buigen. Ik begreep in 6 dan minder de gelijkenis, in dat het mannen zijn en strategisch nog enig belang bij hebben om zulke wet uit te vaardigen waarbij niemand mag bieden tot enig God. Dus er is daar niet, als je de vraag zou stellen, ze komen naar koning, in vers 7, die drongen bij de koning op aan, onstuimig, dat er een bevel zou worden uitgevaardigd dat iemand tot enig God mag binnen de 30 dagen. Ik snap hier wel in waarom dat dan in enig staatsbelang zou zijn, dat er niet tot een God mag gebeden worden binnen de 30 dagen. Terwijl hij dat in hoofdstuk 3 wel kon volgen. Als iemand van zichzelf pijns God te zijn en je maakt een beeld en je zal daar niet tegen buigen, is dat wel van staatsbelang. Dat zijn ze een vijand.
Ja.
Ik wil
dat rustig op antwoorden, maar ik dacht dat we toch heel duidelijk gezien hadden in Daniël hoofdstuk 2, dat het absoluut niet het geval is dat de koning zichzelf als God ziet.
Ja, dat ook gezien. Dat is de term.
Dus laten we dat toch even heel juist weer eens in perspectief zien. Het beeld is geen beeldenis van de koning zelf. Het is een beeld naar wat hij gezien heeft in die droom, die een voorstelling is van de macht die God hem heeft toegebedeeld. Dat is iets helemaal anders. En het feit dat hij dat beeld opricht, is inderdaad om ervoor te zorgen dat de macht die hem is toebedeeld door alles en iedereen erkend wordt. Dat is zijn bedoeling. Nu, wat deze mensen, nu moet ik natuurlijk een beetje vooruitlopen, maar dat is geen enkel probleem. Wat dat we hier zien, is natuurlijk allereerst dat er een valstrik opgezet wordt, ten eerste, om de koning zijn plan te verijdelen, dat Daniël absoluut niet aangesteld wordt als tot de hoogste man in functie in het koninkrijk. En ten tweede bedoeld is om de koning zand in de ogen te strooien. Het is zeker niet in functie van het belang van het koninkrijk. Absoluut niet, daar heb je gelijk in. Maar, waarom is de koning zo gewillig om dat decreet te aanvaarden? Omdat het zijn ego streelt. Het is ook niet zo. Ik geloof dat we daarin dezelfde interpretatie moeten vasthouden als in Daniël hoofdstuk 2. Het was niet de gewoonte van de koningen in die tijd, nog in Babylonië, nog hier, wanneer dat de Meden en de Perzen aan de macht zijn, om zichzelf te laten eren alsof ze God zijn. Integendeel, zij vereren zelf de goden. Zij zien zichzelf niet als God. Maar wat er hier bedoeld wordt, is dat deze mensen eigenlijk de koning willen op een voetstuk plaatsen en zeggen: koning, laat ons een verordening maken, nu zijt ge aan de macht, laten uw macht versterken, laten we uw grip op de bevolking sterker doen worden door een decreet te verordenen dat gedurende 30 dagen mensen niet moeten bidden tot hun God, maar moeten bidden via u tot de goden. Dus met andere woorden, deze koning Darius wordt hier op een voetstuk gezet en wordt door deze mensen voorgesteld dat hij gedurende 30 dagen eigenlijk de functie moet innemen van een koning-priester. Een koning-priester die bemiddeling doet voor zijn volk ten aanzien van de goden. Een tussenfiguur, een middelaarsrol. Dus allen moeten met hem bidden tot de koning komen en het is de koning die als de middelaar, de vertegenwoordiger van de goden, die deze, door wie de gebeden tot God komen. Tot de goden, beter gezegd. Dus het is niet zozeer, daar ben ik niet van overtuigd, dat het deze koning zijn bedoeling is om zichzelf als God te zien en dat iedereen nu tot hem moet bidden. Dus begrijp eens, dat het wel vanuit dat oogpunt kan gezien worden. Voor zijn ego, met de drogreden, dat het zijn impact op het koninkrijk zou kunnen verstevigen.
Is misleid.
Hij wordt absoluut misleid. Hij wordt heel duidelijk. Hij wordt zand in de ogen gestrooid. En doordat zijn ego gestreeld wordt, heeft hij geen oog voor wat hier werkelijk aan de hand is. Dus in dat opzicht geloof ik dat die beiden toch weer een stuk gelijk lopen. Nog vragen? Oké, dan gaan we. Ja, oké.
Dat je de vasting is alsof dan zo'n zijn, maar ik koning daar is een bemiddelaar. Ik weet dat hij daar ging. Had hij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek krijgt tot in de God of mens.
Dus ze moeten we komen vragen naar hier, maar niet van iets nodig van een god, maar ze het via hier vragen. Ze moeten we iets nodig gaan vragen aan de koning.
Ja, net omdat hij die bemiddelaarsrol opneemt. Dus ze moeten niet rechtstreeks bidden tot andere goden, maar ze moeten via de koning bidden.
Hij zegt via.
Ja. Dat is mijn overtuiging. Ik weet dat er veel uitleggers zijn die uiteindelijk zeggen dat die koning hem hier gelijk stelt aan God zelf. Maar ik geloof dat er geen enkele reden is om dat zo te stellen. Ten eerste, het was absoluut in de cultuur van toen niet de gewoonte. En geen enkele van de rijken, nog bij de Babyloniërs, nog bij de Meden en de Persen, is er enig bewijs van dat ooit één koning zich zou aan God hebben gelijk gemaakt of zich hebben laten vereren als God. In tegenstelling bij de Egyptenaren was dat wel het geval. Maar niet bij de Babyloniërs en niet bij de Meden en de Persen. Absoluut niet.
Hoe kan Domeir over machtspositie?
Inderdaad.
Ten opzichte van die koning?
Ja.
Was vochtlijnen voor koning te zien, niet?
Ja. En het is natuurlijk, hij zelf vereert de goden. We zagen dat bij Nebukadnezar ook. Wanneer hij de overwinning behaalt, is dat in naam van zijn God. En hij brengt het gerei van de tempel van Jeruzalem naar zijn goden. Zij vereren zelf de goden. Zij stellen zich niet aan die goden gelijk. Maar ze zien zich wel als de rechtstreekse vertegenwoordigers van die goden op aarde. Zo mag je het wel stellen. En het is al zodanig dat er hier gezegd wordt van, kijk, o koning, laat maar eens duidelijk blijken dat jij de vertegenwoordiger van die goden bent. En laat een decreet verordenen dat gedurende 30 dagen mensen alleen tot u mogen bidden, zodanig dat jij als die rol van middelaar tussen de mensen en de goden als hun verantwoordelijke hier op aarde opneemt. Ik geloof dat dat de gedachte is. Al laat de tekst dan misschien niet zo nadrukkelijk uitschijnen, toch geloof ik dat dat de gedachte is. Maar je ziet ook nadrukkelijk bij deze man dat hij respect en ontzag heeft voor de goden. Ook voor de God van Daniël, nog voor hij tot die vaststelling gekomen is aan het eind van de geschiedenis. Ik geloof dat dat absoluut niet klopt, maar men wil daar veel te veel inleggen, denk ik, in die geschiedenissen. Want dit moet zo nodig, deze man moet zo nodig een beeld zijn van de komende antichrist. En ik geloof dat dat te veel in deze geschiedenis inlezen is. Maar laten we eerlijk zijn, deze man is absoluut niet tegen Daniël. Integendeel, hij heeft het grootste respect voor Daniël, erkent zijn bijzondere kwaliteiten, erkent dat hij een God dient, Daniël, en heeft daar respect voor. Dat is ook weer zo'n misleiding in de tekst. Maar vasten wordt er niet zozeer bedoeld dat hij vast in de zin dat wij dat als christenen begrijpen. Hij ontzegt zich omdat hij zo rusteloos is dat hij door al het vermaak dat je aan het koninklijk hof vindt, van danseressen en vuurspuwers, niks kan hem bekoren. Hij moet helemaal niks zien, hij heeft geen honger, hij is compleet eigenlijk ontredderd door wat hij zelf veroorzaakt heeft. En dat is wat je moet zien. Je hebt hier de machtigste man op aarde voor de aangezicht, die eigenlijk door zijn eigen dwaasheid aan beide handen gebonden wordt en niets kan doen. En die dat beseft dat hij erin geluist is, en die de man die hij zo respecteert nog niet eens kan bevrijden. Hij, de machtigste man op aarde. En dat dringt tot hem door. Vandaar dat hij geen plezier en vertier zegt hem allemaal niks gedurende heel de nacht. Hij kan er niet van slapen. Dat is de bedoeling hier. Ja. Dat is een beetje ook het woordgebruik die ons daarin op het verkeerde been zet. Het is maar een vertaling in mensen van een tekst. En die vertaling reikt altijd maar zover als dat de vertalers zelf Gods gedachten in de tekst ook begrijpen. En zoals je merkt is dat vaak, toch laat het ons een klein beetje in de steek. En dan moeten we dat een beetje bijsturen en de uitleg dat we ook geven. Dus u mag je niet verkijken op de woorden die meteen gebruikt worden. Als de vertalers er ervan overtuigd zijn dat deze koning zich aan God gelijk maakt, dan gaan zij ook zo vertalen dat het te kennen heeft dat hij zich aan God gelijk maakt. Maar het is ook een stuk mogelijk om dat iets neutraler te vertalen en toch aan de tekst getrouw te zijn. Vertalen is altijd interpreteren, hè? Als Serge iets vertaalt in het Frans aan iemand anders moet vertalen, moet die persoon proberen de gedachten van Serge onder woorden te brengen in het Nederlands. Het is niet zomaar een vertaling van woorden, nee, het is een gedachtegang dat je moet zien over te brengen in die andere taal. Dus dat is het probleem ook bij vertalen. Het is niet puur alleen mensen die met de taal vertrouwd zijn die in zo'n comité moeten zitten, maar er moeten dat ook uitleggers zijn die zeer goed vertrouwd zijn met de inhoud van het boek. Zodanig dat de inhoud ook kan een stuk weergegeven worden aan de lezer. En daar zie je dat ja, een vertaling vaak tekort schiet. Dat niet genoeg de know-how aanwezig is in een vertaalteam om dat zo goed mogelijk weer te geven. Elke vertaling vertoont die gebreken. Ja? Nog vragen? Je mag het gerust met mij oneens zijn, nee? En als je denkt dat hij werkelijk hier aanbeden wordt, voor mij geen probleem hoor. Maar laten we maar beginnen bij vers 1. Daar vinden we Darius de Meder die het koningschap ontving toen hij 62 jaar oud was. Met andere woorden, in hoofdstuk 6 zijn we opnieuw aangekomen bij een ander hoofdstuk in de zin van het bestuur over Babylon. Het zijn niet langer de Babyloniërs die aan de macht zijn. De Babylonische macht is opgehouden met de laatste koning, Belshazzar, die gedood is in Daniel hoofdstuk 5. En in diezelfde nacht zijn het dus de Meden en de Persen die de macht hebben overgenomen. En de eerste die hier op de troon komt te zitten is Darius de Meder. Nu, er zijn er al heel wat boeken over geschreven en hoofdstukken over geschreven wie die Darius hier eigenlijk wel is. Want we vinden niets over hem terug in de geschiedenisboeken. Laat duidelijk zijn, ons beeld dat we ons kunnen vormen van de geschiedenis en de dagen van Babyloniërs, de Meden en de Persen, daar zitten haten in. We weten absoluut niet alles over die periode. Dus dat mag geen reden zijn om te denken dat, zoals zoveel uitleggers hier zeggen, dat dit een verzonnen verhaal zou zijn. Zover gaat men dan. Maar dat is heel ver. Er zijn een aantal uitleggingen om deze Darius de Meder in overeenstemming te brengen met wat de rest de schrift ook verder zegt over deze persoon. Ik ga er u maar eentje geven om u op uw gemak te stellen, of beter gezegd om ons van start te kunnen doen gaan. Ik denk dat dat de meest overtuigende is. Nogmaals, het is niet 100% waterdicht. We weten niet met zekerheid en voor ons die geloven in de getrouwheid van Gods woord zal het ook niet het probleem zijn. Herinnert u, Belshazzar in Daniel hoofdstuk 5 stond ook heel lang ter discussie. Pas in de vorige eeuw heeft men ontdekt dat er iets gevonden werd waarin deze koning vermeld werd. Voordien dacht men ook van, kijk, die koning heeft nooit bestaan. Dus tot op heden hebben we daar geen bevestiging van. Het kan heel goed dat opgravingen binnen afzienbare tijd daar wel iets meer over zeggen. Ja? Het zicht op de geschiedenis die we hebben is alles behalve een compleet plaatje. Alles behalve. Deze Darius de Meder, geloof ik zo persoonlijk, is dezelfde als Kores de Pers. De reden daarvoor, waarom dat ik dat geloof, is omdat hij hier nadrukkelijk wordt gezegd dat hij koning wordt wanneer dat hij 62 jaar is. We weten van Kores dat hij 60 jaar was toen het Babylonische Rijk is gevallen. Deze Kores wordt aan het eind van Daniel hoofdstuk 6 ook genoemd in vers 29, als je goed gelezen hebt. En deze Daniel stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius, En dat wordt er bij ons vertaald. En onder het koningschap van Kores de Pers. Het is hier heel goed mogelijk om ook te vertalen dat Daniël in hoog aanzien stond onder het koningschap van Darius. Nadere verklaring, dat is het koningschap van Kores de Pers. In de oudheid en in die dagen was het heel goed mogelijk dat één koning verschillende namen had, verschillende titels had. We hebben daar nog voorbeelden van in de schrift, om dat te illustreren. Kijk maar eens in 1 Kronieken. Dat is geen enkel probleem. De Meden en de Perzen. De Meden en de Perzen. Het is een Medisch-Persisch rijk. Het was een samenbundeling van twee volken. En deze koning heeft zowel Persische connecties, alleen verbanden, als dat hij medische verbanden heeft. Dus hij kan gezien worden als een Medeer en hij kan gezien worden als een Pers. Geen enkel probleem. Net zoals de kinderen van mijn geliefde broeder ook linken hebben, zowel met België als met Kameroen. Dus dat is geen enkel probleem. We vinden het voorbeeld, ik dacht dat ik het opgeschreven had, met je heel, in 1 Kronieken hoofdstuk 5. We gaan lezen voor het verband vanaf vers 25. Maar toen zij ontrouw werden jegens de God van hun vaderen en de goden van de volken des lands die God voor hen had verdeeld overspelig naliepen, en dan komt het, wekte de God van Israël de geest op van Pul, wordt hier genoemd, Pullen dan maar zeggen, de koning van Asser, namelijk de geest van wie? Tilgat Pilneser. Dus we vinden hier een koning van Asser, die Pul wordt genoemd, maar ook tegelijkertijd Tilgat Pilneser.
Pul was een makkelijker.
Tilgat Pilneser, ja. Ah, sorry. Excuseer. Ja, het was die Pulle die nog bleef aan. Maar zie je dus, dat zijn toch twee totaal uiteenlopende namen. En dat is heel goed. Dat was veel gebruikelijker in die tijd dan in onze tijd. Net zoals, om een ander voorbeeld te geven, nou maar heel recent, in de 19e eeuw, werd onze naam wordt op één manier geschreven. Maar in de 19e eeuw was het heel gewoon dat mensen hun naam op 4, 5, 6 verschillende wijzen werd geschreven. Dat is geen enkel probleem. Dus verschillende namen, verschillende titels, was in de oudheid zeer gewoon. En het is heel goed mogelijk dat Darius de Meder en Kores de Pers één en dezelfde persoon zijn. En dan zou vers 29 functioneren als een verduidelijking die ons duidelijk maakt dat Daniël, die in hoog aanzien stond tijdens het koningschap van Darius, dat daarmee hetzelfde koningschap bedoeld wordt als van Kores, de Pers. Dat is heel goed mogelijk. Ik denk dat dat de gemakkelijkste uitleg is om te volgen, omdat hij dan ook heel mooi aansluit bij wat we in hoofdstuk 1 vinden, en eigenlijk dan ook een insluiting vormt. Die zes hoofdstukken, 1 tot en met 6, die worden dan in gekapseld, zeg maar, door een insluiting. Kijk maar eens in het laatste vers, vers 21. Dus Daniël, die bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores, zie je dat? Inderdaad, diezelfde Kores. Dus dan is het een natuurlijke wijze om die zes eerste hoofdstukken, die toch verhalen de gebeurtenissen aan het hof, want daar stopt het mee na hoofdstuk 6, vanaf hoofdstuk 7, hebben we dan zogezegd de profetische hoofdstukken. Dus dat die 6 hoofdstukken omsloten worden door deze aanduiding. Er zijn nog andere benaderingen, maar ik geloof, samen nog met andere uitleggers natuurlijk, het is niet mijn bevinding, absoluut niet, maar dat dit het gemakkelijkst is voor ons om te volgen. Ja. En dit het meest recht doet aan wat er ook gebeurt. En dan zou je natuurlijk ook zien, want koning Kores, hoe wordt hij genoemd in het boekje Jesaja, Luc? Koning Kores, hoe wordt hij genoemd?
Jesaja.
In het boekje Jesaja. Gods gezalfde. Want hij is de koning die ervoor zal zorgen dat uiteindelijk de ballingschap
stopt. Eindigt, ja.
Daniel, hoofdstuk 9 alsjeblieft. Dan gaan we terug stilstaan bij koning Darius. En wat beginnen we daar? In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meren, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, let ik Daniel in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heeren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat gij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken en te vasten en in zak en as. En wat begint hij dan te bidden? Ja, inderdaad. Dus dat loopt samen hier met het gebed van Daniel, die naar volgende schriften ziet dat de ballingschap ten einde is, in dit eerste jaar van koning Darius. En hij wordt dan ook in hoofdstuk 10, kijk maar eens, wordt er dan gesproken, in het derde jaar van Kores, de koning der Persen, werd aan Daniel, die Belshazzar genoemd werd, een woord geopenbaard. En zo gaan we verder. Dus het is heel goed mogelijk dat deze beide koningen uiteindelijk op deze beide namen één en dezelfde koning aanduiden. Ik ga er nog wel later iets meer over vertellen. Dat is maar gewoon. Anders, wat zijn de andere mogelijkheden? Heel kort, sommigen zeggen dat Kores inderdaad de grote koning was die aan de macht was, maar dat deze Belshazzar eigenlijk een regent onder hem was die regeerde over Babylon. Darius, excuseer, ja. Probleem is...
En hij bleef dat het eerste jaar van koning Kores?
Ja.
Hier in het derde jaar van Kores is er nog?
Ja.
Waarom is toen niet zegt aan, hij bleef dat het derde jaar van koning Kores?
Ja, die omschrijvingen... Het is te zien wat er natuurlijk mee bedoeld wordt. Als ik dat ga moeten uitleggen, gaat dat wel redelijk ver. Maar het jaar... Die aangegeven wordt van iemand zijn troonsbestijgingen wordt niet altijd gezien als zijn eerste regeringsjaar, pas het jaar daarop. Dus het hangt er maar vanaf vanuit welk oogpunt uit bekeken. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Ik denk in Daniel hoofdstuk 1 dat het daar nadrukkelijk bedoeld is dat Daniel inderdaad nog langer gebleven is, maar hij was daar, waarom wordt dit jaar vermeld? Omdat dit het einde is van de ballingschap. Dus we zien dat Daniel en zijn vrienden pas in Babylon zijn terechtgekomen, het begin van de ballingschap, en meteen wordt al aangegeven dat Daniel nog steeds aan het hof zal zijn,
als gedaan is,
ja. Inderdaad. Dus we moeten ons niet altijd zozeer verkijken op tijdsaanduiding en historische details. Laten we heel nadrukkelijk beseffen dat de Bijbelse boeken geen geschiedenisboeken zijn. Ze geven ons bepaalde details, die belangrijk zijn om een geschiedenis te begrijpen, maar ze zijn niet bedoeld als geschiedenisboeken zoals wij, de moderne mensen van de 21ste eeuw, verwachten dat geschiedenis geschreven wordt. Het is Gods kijk op de geschiedenis. En als die aanduiding niet zo secuur gedateerd is, dan is dat zo geen probleem, omdat dat ook niet de bedoeling is van daar een gedetailleerd geschiedenisboek van te maken. Het is Gods kijk op de geschiedenis die gegeven wordt in de Bijbel. Dat is iets helemaal anders. En wat die tijdsaanduidingen betreft, wij mensen van de 21ste eeuw zijn daar heel secuur in, omdat wij nu eenmaal zo ook met tijd omgaan, hè, op die dag van zoveelste jaar, om dat uur. Maar in die tijd was dat zo, bekeek men dat zo nauwkeurig niet zoals wij dat bekeken. Of dat dan nu in het eerste jaar was, om maar iets te zeggen, of in het derde jaar. Voor hen was dat in het begin de regeringsperiode van die koning. Zo simpel is dat. Voor ons maakt dat een groot verschil, maar zij gingen kijken daar anders naartoe. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om ons een beetje ook in die tijdsgeest te verplaatsen en een beetje los te komen van ons moderne denken. De vragen die wij stellen en de opmerkingen die wij hebben zijn absoluut de vragen en de opmerkingen die de mensen toen hadden en die de toenmalige lezers verlangden van informatie te krijgen daarover. We kijken veel te veel met een hedendaagse moderne bril naar die geschiedenissen terug. En we gaan het lezen vanuit onze kijk op de wereld. Dat is helemaal de bedoeling niet. En dan zit je vaak met totaal verkeerde opvattingen. Zoals bijvoorbeeld Genesis hoofdstuk 1. Wie daarin wel een ontstaansgeschiedenis lezen, hoe dat de wereld, de schepping is ontstaan, is aan het verkeerde adres. Maar Genesis 1 vers 1 begint, God schiep de hemel en de aarde, dat is de titel. En wat staat er? Wat is het volgende? De aarde nu? Wat, ja, en er lag duisternis op de vloed. Met andere woorden, we vertrekken van een...
bestaande.
En we zien hoe dat God die chaotische toestand herschept tot een harmonieus geheel. En eigenlijk krijg je in dat eerste hoofdstuk het plaatje van wat dat God gaat doen in zijn heilsplan van het begin tot aan het einde, de nieuwe schepping. Hoe dat God een chaotische wereld, een zondegevallen wereld, herschept en een complete nieuwe schepping. Dus het is niet zozeer van, het verklaart niet van, hoe is het allemaal ontstaan? Hoe is dat heelal ontstaan? Hoe is die aardbol ontstaan? Daar gaat het helemaal niet over. Het is geen ontstaansgeschiedenis. We vertrekken van een chaotische toestand die geen zin en geen betekenis geeft, waar de God uiteindelijk een harmonieuze schepping van maakt, die wel zin en betekenis geeft. Dat is een heel ander uitgangspunt. Wij moderne mensen stellen de vraag van, hoe is dat nu allemaal ontstaan? De mens in de oudheid vroeg zich af, hoe werkt die wereld hier eigenlijk? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Dat is een heel ander uitgangspunt. En zoals in de oudheid men goden had voor de regen, en de zon, en de maan, en alle verschijnselen werden toebedacht aan goden, zo laat Genesis hoofdstuk 1 zien dat er één God is die voor alles verantwoordelijk is, en die op zijn machtswoord al die dingen verordent. Die verantwoordelijk is voor het weer, die verantwoordelijk is voor de tijd, de indelingen, en dagen, en maanden, en jaren, die verantwoordelijk is voor het voedsel van alles. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. Dus als je daar gaat zoeken, en dan krijg je de tegenstelling en de discussie van de christenen tegenover de wetenschappers van deze wereld. Wat is nu schepping of evolutie? Maar als je zo naar Genesis 1 kijkt, valt dat helemaal buiten de bedoelingen van de schrift. Dus begrijp je? Het is wel heel belangrijk hoe we leren naar de schrift kijken. We hebben heel veel afgedwaald, maar ik moet dat toch een beetje proberen te plaatsen. Dat moet nog bij. Maar goed, het was een goede uitgebreide inleiding dan. Dan gaan we de volgende keer stilstaan bij de details van de tekst. En ik ga, als het mag, huiswerk geven. Dat is het laatste dat ik mee wil eindigen.
Het is wel vakantie.
Vakantietaal. Ik wil je graag meenemen naar twee schriftpassages. Allereerst in het Evangelie van Lucas.
Hi Mario, in agenda. Dat is makkelijk, hè?
Lucas 24. Heel bekend stukje. Om ons op weg te zetten. Lucas 24. Ja, vers 25. De bekende woorden ten aanzien van de Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En dan vinden we, en te beginnen met Mozes en alle profeten, legde hij hun uit wat in al de geschriften over hem stond. Dus de Heer Jezus geeft aan de Emmausgangers een bijbelstudie, beginnende vanaf Genesis, doorheen het Oude Testament, wat er allemaal in de schriften over hem stond. Hetzelfde vinden we ook in vers 44. En u zegt als hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus met andere woorden, de Heer Jezus leert dat sedert zijn komst er nu met een andere bril mocht gekeken worden naar het Oude Testament. Vanuit het oogpunt dat hij de vervulling is. Vanuit het oogpunt dat alles wat eertijds geschreven is, vooruitwijst naar hem. En dan vraag ik me af, hoe zou de Heer Jezus Daniël hoofdstuk 6 benaderd hebben? En dan geef ik u één aanknopingspunt. Kijk eens in het Matthäus-evangelie. Aan het eind. Hoe zou de Heer Jezus Daniël hoofdstuk 6 uitgelegd hebben als een hoofdstuk dat verwijst naar zichzelf? Ik geef u één aanknopingspunt.
Uitgelegd hebben?
Ja.
Als een hoofdstuk.
En we lezen in Matthäus, kijk maar eens, in Matthäus, hoofdstuk 62, hoofdstuk 62, 27 vers 62, excuseer. Dat is het aanknopingspunt. Laten we dat samen aandachtig lezen. Matthäus 27 vanaf 62 tot 66 termijntje. En dan mag je stilloneren. Rapje. Laten we dan een keer aandachtig lezen. De volgende dag nu, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bijeen bij Pilatus en zeiden, Heer, we hebben ons herinnerd dat deze verleider, toen hij nog leefde, heeft gezegd, na 3 dagen word ik opgewekt. Beveel dan dat het graf wordt beveiligd, verzegeld, tot de 3e dag, opdat niet misschien zijn discipelen komen en hem stelen, en tot het volk zeggen, hij is opgewekt van de doden, en laat de laatste dwaling zo erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tot hen, u hebt dat wacht, gaat geen, beveiligt het naar uw beste geweten, zij nu gingen heen, en beveiligden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben. Lijkt dit niet verdacht veel op wat er gebeurt wanneer Daniël in de leeuwenkuil wordt gegooid? Wordt er dan ook geen verzegeling gelegd op de steen boven de put om te voorkomen dat er iemand zou ingrijpen? De eerste christenen zagen heel nadrukkelijk in wat er hier gebeurt wat er in Daniel 6 beschreven staat van Daniel, en geen wijzing naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. En nu vraag ik aan jullie, van vanuit dat oogpunt, als Daniel uit de leeuwenkuil opstaat, als uit de doden, want hij wordt ten dode opgeschreven, in de leeuwenkuil geworpen, maar hij staat op, welke heenwijzingen vind je dan nog terug, als je kijkt vanaf het begin van het hoofdstuk en zo door het hoofdstuk heen loopt, welke gelijkenissen vind je dan nog tussen de weg die de Heer Jezus is gegaan en de weg die Daniel is gegaan? Nog eentje geven. Het zijn er redelijk veel.
Ook in de hele dat je gelezen hebt, je wat.
Ja, natuurlijk, daarvoor heb ik hem gelezen.
Wat is dat dan ook hier? En ook diezelfde vraag, dus die verslinders zijn hier ook weer in actie.
Natuurlijk.
Ze zijn dezelfde mensen dus met dezelfde vraag opnieuw. Dat is wel heel belangrijk.
En daarom geloof ik, om terug te komen waar ik mee begonnen ben, dat het niet de oproep is van wees in Daniel, maar zie in Daniel naar wie dat hij vooruit wijst. Lees het op uw gemak en zoek de gelijkenissen en je zult er verschillende vinden. En dan gaan we de volgende keer daarover nadenken. Er zitten er heel veel in.
En ook in een stukje?
Nee, nee, je moet nu vanuit dat...
Vanuit hoofdstuk 6 van Daniel met alle.
Van dat was het vertrekpunt. Ik heb aangetoond dat er een gelijkenis tussen de verzegeling van het grafschermijntje van de Heer Jezus is tussen de verzegeling van de leeuwenkuil van Daniel. En net zoals Daniel opstaat uit de doden en vooruit wijst naar de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, dat daarin een duidelijke vooruitwijzing zit, zo kan je, als je terugkijkt in de geschiedenis van Daniel, hoofdstuk 6, vanaf het begin nog veel meer herkenningspunten vinden tussen Daniel en de Heer Jezus, naar wie dat hij vooruit wijst. En vandaar mijn uitgangspunt, het is niet zo van wees een Daniel, we zijn geen Daniel, net zo min als dat we de Heer Jezus zijn, want Daniel wijst ons vooruit naar de Heer Jezus. Zie je mee?
Ja.
En de Christus waren zo van het boek Daniel, de eerste Christus.
Ja, en vooral hier in Daniel hoofdstuk 6 zagen ze in de terug, in de bevrijding van Daniel uit de leeuwenkuil, zagen ze heel nadrukkelijk een vooruitwijzing naar de opstanding. Nog nooit zo nagedacht, hè?
Hoeveel zijn er in totaal?
Een heel aantal. Ik ga er geen getal op plakken.
Ja.
Maar een heel, er zijn er meer dan 2 of 3 wissers. Bedenk wat de Heer Jezus overkomen is. En ziet in Daniel. De gelijkenissen. Is dat geen mooie oefening om het jaar mee te besluiten?
Ja, we gaan die eens kijken naar het volgende
deel. Dat is de bedoeling. Ik wil het verlossen vanuit dat kinderverhaaltjescomplex.